Een goedenavond. Het is alweer het einde van het seizoen, althans. De tijden dat de koningen uittrekken ten strijde, zoals het van David geschreven staat. Wij hebben daarom een onderwerp dat betrekking heeft op de toekomst. Zo zou je dat kunnen denken, maar ik wil het toch wel degelijk vooral ook betrekken op de tijd waarin wij leven. Het algemene onderwerp is nog altijd de roeping van de kerk in de wereld. En zo wil ik ook wat we lezen in Openbaring 21, dat u vast mag opzoeken. Wat daar geschreven staat, willen we betrekken vooral op onze tijd. Wij lezen uit Openbaring 21, u mag meelezen in welke vertaling u maar wilt. En ik lees uit de Telos-vertaling, Openbaring 21. U weet, mijn favoriete Bijbel, Telos in het Nieuwe, herziene Statenvertaling in het Oude Testament. 21 vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven scharen hadden vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, tonen. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristalheldere jaspissteen. Ze had een grote en hoge muur, ze had 12 poorten, en aan de poorten 12 engelen en daarop namen geschreven, welke de namen van de 12 stammen van de zonen van Israël zijn. Vers 14, en de muur van de stad had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Vers 22, en een tempel zag ik in haar niet, want de Heer God de Almachtige is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar Lam is het Lam. En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden, want geen nacht zal daar zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. En geenszins zal in haar iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en leugen doen, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. En het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die 12 de vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. En er zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn slaven zullen hem dienen. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig. Want de Heer God zal over hen lichten en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid. Tot zover uit het woord van God. Er is over deze stad en deze straten van goud en de parelenpoorten al heel wat te doen geweest. Er zijn al heel wat misverstanden over gerezen, omdat men zeer dikwijls deze beschrijving heeft opgevat als een beschrijving van de hemel. Ik meen dat John Bunyan zich daar ook aan vergrijpt in zijn beroemde Christenreizen, overigens een schitterend boek en een van de meest invloedrijke boeken die ooit door een protestant zijn geschreven. Misschien ingehaald door Thomas à Kempis, de navolging van Christus, maar dat was een katholiek. Maar die algemene voorstelling is ook in dat boek van Bunyan bevestigd, Wij leven hier op aarde als pelgrims, zo heet het ook in het Engels. In het Nederlands is dat wat verloren gegaan, een christenreis. Maar het is de Pilgrim's Progress. Het is de weg van de pelgrim. En die komt tenslotte aan op zijn bestemming. Hij gaat door de doodsrivier heen. De gelovige sterft uiteindelijk en dan slaat hij zijn ogen op in de hemel. En die wordt daar beschreven met de parelenpoorten en de gouden straat. Dat is een dubbel misverstand. Het eerste misverstand is dat gelovigen helemaal niet wachten op de hemel. We hebben het daar wel eens vaker over gehad. Het is een misverstand dat altijd weer terugkomt. Alsof dat het hoogste is. Je mag een kind van God wezen door geloof in de Heer Jezus en dan ga je naar de hemel. En daar draait het allemaal om. En daar draait het helemaal niet om. Wat wij verwachten in het Nieuwe Testament, en die verwachting vindt u vele, vele malen, en u vindt het bij de Heer Jezus zelf en bij alle schrijvers van het Nieuwe Testament, onze verwachting is de komst van de Koning in heerlijkheid. Wij verwachten het Koninkrijk Gods. En zij die aangekomen zijn in de tegenwoordigheid van Christus, de gestorvenen die ons zijn voorgegaan, doen precies hetzelfde als wij op aarde. Zij wachten ook op de komst van het Koninkrijk. En zelfs de Heer Jezus zelf wacht daarop. Hebreeën 10 zegt, hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. Daar gaat het om. Wij wachten niet op de hemel. Mag ik het wat kras uitdrukken? De hemel is voor degene die de pech hebben om te sterven voordat de koning komt. En dat is pech, maar dat is tegelijkertijd toch ook heel mooi, want het is heerlijk om met Christus te zijn. Denk erom, Paulus zegt niet naar de hemel gaan is verreweg het beste. Hij zegt met Christus te zijn is verreweg het beste. Of dat nu is na je sterven of na je opstanden. Maar dat idee is door velen, ook door Thomas A. Kempis die ik net noemde, door John Bunyan en om een ander zeer invloedrijk boek te noemen, van Dante, de Divina Commedia, allemaal verplaatsen ze ons na het sterven naar de hemel. En een heel enkele keer spreekt het Nieuwe Testament over wat er gebeurt met onze gestorvenen, maar de verwachting is anders gericht. Het nieuwe hemel, het nieuwe Jeruzalem is verbonden met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 21 vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God. Het tweede misverstand van Bunyan is dat het nieuwe Jeruzalem een beschrijving zou zijn van de plaats waar we naartoe gaan. Of dat nou bij het sterven is of bij de wederkomst van Christus. Maar u zag het al in de titel voor deze avond. De kerk zelf is dat nieuwe Jeruzalem. Wij gaan niet naar het nieuwe Jeruzalem. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Dat is wat we hier ook gevonden hebben. In vers 10 van hoofdstuk 21... In vers 9b lezen wij dat de engel zegt, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. En wat toont hij dan aan Johannes? Hij toonde mij, zegt vers 10, de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God. Daaraan zie je al, het is niet de hemel, want die stad daalt neer uit de hemel. En die stad is hier hetzelfde als een vrouw. Eerder hebben we dat in Openbaring 17 en 18. Daar hebt u de valse bruid, de valse kerk, de grote hoer. Die bestaat uit alle goddelozen die zich tooien met de naam Jezus. Of ze nou katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch zijn. Als zij geen deel hebben aan God, maar zich wel tooien met de naam Christen of Christus, dan horen zij bij die valse kerk. En die wordt ook beschreven onder deze twee beelden van een vrouw, in dat geval een ontrouwe, overspelige vrouw, en het beeld van een stad, het grote Babel, Babylon. Hier is dat precies hetzelfde. En de formulering in hoofdstuk 17 en hier, ik ga dat niet opslaan, u moet het maar eens opzoeken, is zeer overeenkomstig. En dat gebeurt opzettelijk, want het gaat om het contrast tussen de valse kerk en de ware kerk. En die ware kerk valt samen met geen enkele denominatie. Elke denominatie die zegt, wij zijn de ware kerk of wij zijn de meest getrouwe uitdrukking van de ware kerk, is een sekte, per definitie. Want dat is kenmerkend voor de sekte. En De ware kerk, vroeger was dat natuurlijk heel eenvoudig. In de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt ons precies uitgeduid wat de verschillen zijn tussen de ware en de valse kerk. Daar hebben we het ook wel eens over gehad in deze serie. Maar dat was toen allemaal heel overzichtelijk, want je had maar twee denominaties. Nu hebben we de 200 en nu was het wat ingewikkelder geworden om te zeggen wat de ware en de valse kerk is. Ik zie kenmerken van die ware kerk overal terugkeren. En ik zie ook, nou vals zal ik nou niet zeggen, maar ook wel heel wat kenmerken die minder waar bij de kerk horen. Overal. Die ware kerk die trekt dwars door allerlei kerken en gemeenschappen en gemeenten heen. En die ware kerk, die wordt hier genoemd de bruid, de vrouw van het lam, daar hebben we het de vorige maal over gehad. Maar ook een stad, de heilige stad Jeruzalem. Dus ook hier zeg ik het heel kras. U wandelt straks niet op straten van goud zoals wij op de zondagsschool leerden. U mag wandelen op straten van goud. U bent die straten van goud. Wij zijn die parelpoorten. Er is niet een plaats waar gouden straten zijn en waar wij dan naartoe zullen gaan. En als u weer zo'n liedje tegenkomt, blijf het rustig zingen, want het is geen fundamentele dwaarleer. Maar het helpt ons niet om het onderscheiden waar het werkelijk over gaat. Dit is de bruid van het lam. Dit is de stad van God. Een nieuwe Jeruzalem. Het is niet helemaal hetzelfde als in Hebreeën 11, waar Abraham de stad verwacht die fundamenten heeft. Daar staat ook het nieuwe Jeruzalem niet, daar gaat het over het hemelse Jeruzalem. En Paulus schrijft daarover in Galaten 4. Hij zegt zelfs het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Daar gaat het niet zozeer over de gemeente. Daar gaat het inderdaad veel meer over de hemel, maar dan niet als de plaats waar de gestorvenen naartoe gaan, maar de hemel zoals die straks, de hemelse hoofdstad zoals die straks boven de aarde gesteld zal zijn, als Christus zal regeren vanuit die hemelse hoofdstad. Dat is de stad waar Abraham naar uitzag. Maar goed, we gaan het niet ingewikkeld maken, we houden ons bij dat nieuwe Jeruzalem. En dat heeft heerlijke kenmerken. En ik geloof niet dat het Gods bedoeling is dat wij ons hier samen zitten te verkneukelen over hoe geweldig dat zal zijn als het straks zover is. Elk van deze kenmerken, daarvan moet in beginsel iets zichtbaar worden, nu in onze tijd. En dat is een algemene regel. Christenen hebben te veel hun zegeningen verschoven naar de toekomst. En zich ermee er ver genoeg dat het nu allemaal zwak en gebrekkig en zondig en nietig is. Alsof straks wanneer Christus terugkomt of wanneer we naar de Heer toe gaan, het ineens allemaal van praktisch niks praktisch volmaakt is. Zo is het niet. Denk alleen al aan ons zoonschap. De schepping wacht op de openbaarwording van de zonen Gods. Maar iedere gelovige die vervuld is met de Heilige Geest is nu al een zoon. Elke gelovige die de Heilige Geest ontvangen heeft, en dat heeft elke gelovige, is een kind van God. En elke gelovige die vervuld is met de Heilige Geest, is een zoon van God. Ook de herziene Statenvertaling maakt geen onderscheid tussen kinderen en zonen. Dat is erg lastig, bijvoorbeeld in Openbaring 8, of pardon, in Romeinen 8, vers 14 tot 16. Daar is het heel belangrijk, het onderscheid tussen kinderen en zonen. In vers 14 is het zonen. Zoveel door de geest van God geleid worden, dat zijn zonen van God. En in vers 16, de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dat is niet hetzelfde. Maar goed, elke vertaling heeft zo zijn tekortkomingen. Ik had gehoopt dat dat ook veranderd was, maar dat is dan niet gebeurd. Nou ja. Maar dat is een verschil. Maar dat zoonschap moet dus nu al verwerkelijk worden. Dat kan alleen in de krachten van de vervulling van de Heilige Geest. En zo zijn er allerlei dingen. En zeker als het gaat over de gemeente. Wat we straks zullen zijn is nooit volledig toekomstig. Het is allemaal in beginsel nu al aanwezig. En als we een paar van die kenmerken gaan bekijken, dan ziet u dat vanzelf. Het is een stad die uit de hemel neerdaalt. Wel, misschien is dat meteen de moeilijkste van al die kenmerken. Want wat moet je daarbij voorstellen dat de gemeente een hemels karakter heeft? Nou, laat ik het heel simpel voorstellen. U bent vermoedelijk vanmorgen allemaal ergens geweest. Ik was ver weg in Roosendaal, in Brabant. En u was waarschijnlijk meer hier in de buurt ergens. Als je in zo'n gemeente bent, Maakt helemaal niet uit wat voor signatuur die gemeente heeft. Veel minder belangrijk en interessant dan wij denken. Dan wil je daar iets proeven van een voorsmaak van de hemel. Gisteravond mocht ik ergens spreken waar, geloof ik, praktisch iedereen hervormd was. Er zal eens een enkele gereformeerde tussendoor gelopen hebben, maar evangelische praktisch niet. Dat was gewoon de setting. Maar ik vond het daar een voorsmaak van de hemel. Het ontroert mij als ik dan zie hoe al die mensen, inclusief de predikant en zijn vrouw, soms zijn er zelfs 2 of 3 predikanten met hun vrouwen, maar gewoon samen met anderen voorbeden doen, voor in de kerk, voor iedereen die naar voren wil komen en die een last op zijn hart heeft, een nood, en die dan voorbeden ontvangt. En vaak vloeien daarbij tranen. En elke keer als die tranen gedroogd worden, dat is een samenkomst waar ze veel Kleenex nodig hebben. Ik hou van gemeenten waar ze veel Kleenex nodig hebben. Als dat daar gebruikt wordt, dat zijn tissues, zakdoekjes, even voor degene die dat niet weten. Maar dat vind ik mooi, want dan denk ik elke keer, dat is een voorsmaak van het Nieuwe Jeruzalem. Want we lezen hoofdstuk 21, we hebben niet alles gelezen in vers 4. Hij zal elke traan van hun ogen afwissen. Daar wil ik nou een voorsmaak van zien. Als je naar de gemeente gaat, is dat een plaats waar je troost kunt ontvangen. Waar je verdriet mag hebben. Ik heb een druk weekend gehad. Van vrijdag en zaterdag hadden we een conferentie met 100 mensen. Heerlijke conferentie. Er is heel veel gelachen, dat hoort er ook bij. Ik vind dat ook een voorsmaak van de hemel. Maar er is ook heel veel gehuild. Ik hou wel van conferenties waar veel gelachen en vooral ook veel gehuild wordt. Vooral veel gehuild. Want u weet, het gelach is maar als het knetteren van, hoe heet dat ook weer, van de dorens onder de vuurpot. Maar het geween is een voorsmaak van die tijd, dat de tranen worden afgewist. Als je in de gemeente komt, dan wil je daar een voorsmaak hebben van wat het nieuwe Jeruzalem straks zal zijn. Een hemels karakter. Een plek waar God zelf tranen droogt. Er is zo ontzettend veel verdriet. Ook onder Christen. Verborgen verdriet. En de gemeente moet een plaats zijn waar dat verdriet eruit mag komen. En waar mensen mogen huilen. En waar er ook mensen zijn die letterlijk of figuurlijk hun tranen drogen. Dat is een gemeente waar je jezelf mag zijn. Dat is heel moeilijk voor mensen. Maar waar je jezelf mag zijn. En waar je geaccepteerd wordt zoals je bent. Waar je niet mooier hoeft voor te doen dan je bent. Ook niet slechter hoeft voor te doen dan je bent. Maar je gewoon jezelf mag zijn. Dat is een voorsmaak van de hemel. Ik vind het heel bijzonder in vers 11. Daar staat dat zij de heerlijkheid van God had. We hadden het de vorige keer over dat bruiloftskleed. Weet u nog? In hoofdstuk 19. Dat bestaat uit de gerechtigheden van de heilige. Dat is heel wat anders. Prachtig, die 2 aspecten naast elkaar te zien. Het eerste heeft te maken met onze verantwoordelijkheid. Dat bruiloftskleed zal er komen, maar het bestaat uit de gerechtigheden, de rechtvaardige daden, woorden van de gelovigen. En de grote vraag voor u en mij praktisch is, hoe groot ons aandeel aan dat kleed zal zijn. Wij zijn geroepen om rechtvaardiger te zijn. Dat was voor mij een hele openbaring jaren geleden, toen ik weer opnieuw naar de Romeinenbrief keek, want daar kom je altijd weer bij terug. En toen ik nou eens los van de christelijke traditie op dat punt, nou eens minder die brief bekeek vanuit Romeinse recht. Dat komt door de kerkvader Anselmus, als je die kerkvader kan noemen, de grote middeleeuwse theoloog. En sindsdien kijken wij naar de Romeinenbrief als een soort rechtszaal waar het om gaat dat je vrijspraak ontvangt, gerehabiliteerd wordt. Maar toen kreeg ik ineens een totaal nieuw zicht. Het gaat in de Romeinenbrief niet om vrijspraak. Het gaat om de grote vraag, hoe word je een rechtvaardiger? Hoe word je, zoals de Joden zeggen, een tzaddik? Een tzaddik, dat is een echte rechtvaardiger, waar de gerechtigheid van binnen uitkomt. Dus niet zoals bij de fariseeën, maar het alleen maar uitwendig is. Nou zegt de Heer Jezus ook, jullie gerechtigheid moet overvloediger zijn dan die van de fariseeën. Het moet niet alleen aan de buitenkant zitten, het moet aan de binnenkant zitten. Dus Matthäus 5. De hele Romeinenbrief ga je dan zien als de vraag, hoe word ik een rechtvaardiger? Niet hoe word ik eens en voor altijd gerechtvaardigd uit het geloof, Het is niet alleen maar eens en altijd. Het gaat om hoe word ik een rechtvaardig mens. En dat betekent hetzelfde als een chassid, als een vrome. Het betekent hetzelfde als een godvruchtige. Het betekent hetzelfde als een wijs mens. Wijsheid in het boek Spreuken is hetzelfde als godsvrucht. Het beginsel van de wijsheid, dat is de godsvrucht. De vreze des Heeren. Al die woorden vloeien in elkaar over. Hoe word je zo'n mens? Daar gaat de Romeinenbrief over. Was voor mij een enorme eye-opener, zoals dat tegenwoordig heet. En dat bruiloftskleed bestaat uit de gerechtigheden van de heilige. Maar dat is de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. Hier zien we de andere kant. En dit is ongelooflijk, want als je dat zelf bedacht zou hebben, zou je van dwaling weer beschuldigd kunnen worden. Het idee alleen al, mensen bekleed met de heerlijkheid van God. Wie durft zoiets te zeggen? Nou, Johannes. Johannes zegt dat. Hij zegt van dat nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van het lam, dat zij de heerlijkheid van God had. Nou, ik zal om u te troosten meteen vertellen wat het niet betekent. Het betekent niet dat we ooit goddelijk worden. Die dwaalleer is af en toe ook opgekomen in de christelijke kerk, maar dat is vals. Dat is niet waar. Wij worden nooit goddelijk. We worden nooit goden en godinnen. Maar de schrift komt er soms wel heel dichtbij. 2 Petrus 1 vers 4, we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Jongen, dat gaat wel heel ver. En dit is bij Johannes ook zo'n plaats die heel ver gaat. De gemeente bekleed met de heerlijkheid van God. Dat is niet Gods eigen innerlijke of deftig gezegd intrinsieke heerlijkheid. Want dan zouden we inderdaad God geworden zijn. Maar het is wel een heerlijkheid die van God komt en die zijn karakter draagt en die aan de gemeente wordt toegekend. En dan zeg je, dat is nou iets typisch voor straks. Nou, als het gaat om onze opstandingslichamen, inderdaad. Filippenzen 3 zegt, we krijgen straks dat opstandingslichaam dat gelijkvormig is aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dat is toekomst, daar hebt u gelijk. Maar als ik denk aan wat ik dat vers dat ik net noemde, 2 Petrus 1 vers 4, dat is tegenwoordige tijd. Wij hebben deel gekregen aan die goddelijke natuur, die licht en liefde is. Efeze 5 zegt, wij zijn licht in de Heer. De vrucht van het licht is, en het wordt er opgezond, dat het moet nu aan het licht komen. De liefde van God is in onze harten uitgestort, zegt de Romeinen 5. Dat moet nu ook weer naar buiten komen. Je moet ontzettend voorzichtig zijn dat je niet te veel allemaal naar de toekomst schuift, want daar kan een excuus achter zitten om vandaag aan de dag ver beneden je stand te leven. Ik weet best dat er een gevaar is dat je boven je stand leeft, dat is ook niet goed. Maar ik zie het gevaar veel sterker dat we beneden onze stand leven. Als je in de gemeente komt, dan wil je daar iets proeven van Gods eigen heerlijkheid. Dan wil ik dat wel eens beleven zoals dat daar staat in 1 Korinthe 14. Daar staat als allen profeteren. Nou, zoveel gemeenten ben ik niet tegengekomen hoor, waar ze wel eens allemaal tegelijk aan het profeteren zijn. Dat betekent niet dat ze allemaal daarvoor zeggingen aan het uitroepen zijn. Ik denk dat dat betekent profeteren in de oorspronkelijke betekenis die het ook op veel plaatsen in het Oude Testament heeft. Als allen, mannen, vrouwen, ouderen en kinderen, allemaal in extase, in zinsverrukking, in vervoering, God groot maken. En dan staat er, dan komt daar een ongelovige of een onkundige binnen. Er staat in het Grieks een idioot, dat vind ik ook wel zo treffend. Stel je voor, komt er bij jullie in de samenkomst ook wel eens voor? Je bent allemaal in vervoering bij elkaar, dan komt er een idioot binnen. Dat is de oorspronkelijke betekenis. Dat is iemand die niet op de hoogte is. Een onkundige. En wat zegt hij? Hij zegt, God is hier. En hij valt op zijn aangezicht en hij beleidt zijn zonde. Hij wordt door allen overtuigd. Dat is niet omdat we allemaal in zijn oor zitten te toeteren. Dat kan ook heel afstotend werken. Maar ze zijn allemaal daar als het ware in letterlijk enthousiast. Dat betekent letterlijk in God. In verzinsverrukking, geestvervoering wordt God groot gemaakt. Er komt een beslag van heerlijkheid op die gemeenschap. En die persoon die komt daar en die wordt overtuigd door al. Hij wordt in het licht gesteld, in het licht van God. En hij zegt, God is hier. Zo'n ervaring die dus gewoon in een samenkomst kan gebeuren, betekent in zekere zin een theofanie. Dat betekent een manifestatie van de heerlijkheid van God. Letterlijk een godsverschijning. God wordt in zijn heerlijkheid zichtbaar. Je vindt dat hier en daar al in het boek Handelingen. In Handelingen 4 zijn ze in gebed bij elkaar. En er komt zo'n beslag op die gemeenschap dat er staat, de plaats waar zij waren werd bewogen. Daar zal de eigenaar van het gebouw ook niet altijd happy mee zijn, maar het is geweldig als het beslag van Gods heerlijkheid zo sterk is dat het gebouw in beweging komt. En dan staat er, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het Gods woord met vrijmoedigheid. Gaat het niet over apostelen, over heel bijzondere mensen, gaat het over die hele naamloze menigte van Christen. Daar werd de heerlijkheid van God openbaar. En dat kan zelfs als je met z'n tweeën bent. Paulus en Silas in de gevangenis. Dat is niet een gang met allemaal aparte cellen. Dat was één onderaardshol waar ze allemaal bij elkaar zitten. En waar ze zeiden, wat gaan we doen? En ze gingen zingen. Psalmen zingen in de nacht. De ene berijmde psalm na de andere. En allemaal uit het hoofd natuurlijk. En daar staat er, en de andere gevangenen luisterden. Die zeiden niet, hou nooit eens jullie kop, we willen slapen. Waarom niet? Omdat ze niet gewoon psalmen zongen. Dat is verschil. Je kunt gewoon een lied zingen, een prachtig lied met de mooiste woorden. Terwijl er niets van Gods heerlijkheid in aanwezig is. Maar deze mannen zongen vanuit de kracht van de Heilige Geest. En al die gevangenen luisterden. En dit lied had zo'n effect dat de meest wonderbaarlijke aardbeving plaatsvond die je ooit hebt meegemaakt. Een aardbeving namelijk, waarbij alleen maar de deuren openvlogen en de boeien van hun armen afvielen. Dat is nog eens een aardbeving. Hè? Verder bleef alles intact, alleen de deuren vlogen open en de boeien gingen allemaal los. Dat is een openbaring van Gods heerlijkheid. Denk erom dat je niet alleen maar zegt, dat is voor straks, dat is voor later. Dat is alleen maar een excuus voor gebrek aan Gods kracht en Gods heerlijkheid nu. Hij heeft de heerlijkheid van God. Weet u wat ook heel frappant is? In vers 12. Ze heeft 12 poorten. Aan elke windrichting 3. En dan staat daar op die poorten. Daar waren geschreven de namen van de 12 stammen van Israël. Dat betekent niet dat het nieuwe Jeruzalem Israël is. Een stad heeft poorten die gewoonlijk genoemd zijn naar de dichtstbijzijnde plaats. Als je die poort uitgaat en je reist maar door, dan is de eerstvolgende stad die je tegenkomt, die is vervat in de naam van die stad. Als je de Kamper binnenpoort van Amersfoort uitgaat en je reist altijd maar door, dan kom je vanzelf in Kampen. En zo is dat met een heleboel plaatsen waar ze nog mooie stadpoorten hebben, die zijn genoemd naar de steden waar ze heen leiden. Dus in Kampen zelf heb je geen enkele poort die naar Kampen genoemd is. Die zijn weer genoemd naar de plaatsen waar die poorten heen leiden. Dus het nieuwe Jeruzalem is niet Israël, maar is wel gericht op Israël. Ik vroeg gisteren aan een bepaalde geloofsgemeenschap in Nederland. En ik zei, en toen zeiden ze me, wist jij dat er een heleboel mensen zijn in die geloofsgemeenschap die, het was een evangelische richting, die nog steeds geloven dat wij het geestelijk Israël zijn. Die nog steeds toch nog aanhangers zijn van de vervangingstheologie. En mijn mond viel open van verbazing, want ik wist niet, eerlijk niet, dat er nog evangelische stromingen zijn waar de vervangingstheologie wordt gehuld. In heel veel reformatorische kerken is daarover grote verdeeldheid. Maar dat evangelische mensen, die staan allemaal met de neuzen richting Israël. Maar soms zijn ze niet eens vervangingstheologisch georiënteerd. En toch is er weinig aandacht voor Israël. Ik geloof ook dat er gemeenten zijn waar ze een beetje te veel aandacht voor Israël hebben. Waar het altijd alleen maar over Israël gaat. Dat is ook weer overdreven. Maar Israël speelt een zeer wezenlijk onderdeel in de wegen van God. Als wij kijken naar wat er allemaal momenteel in het Midden-Oosten gebeurt, dan is één reden waarom we daar zo bijzonder in geïnteresseerd zijn. Ten eerste, wat betekent het allemaal voor de staat Israël? Wordt het beter voor Israël door deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld in Egypte, of wordt het er slechter door? En daarnaast ook, wat betekent het voor de christenen in, neem maar weer als voorbeeld, Egypte? Wordt het beter voor de christenen door deze ontwikkelingen of slechter? Nou, dat is nog steeds te bezien. Zo lezen wij de krant en kijken we of luisteren we naar het nieuws, altijd met een selectieve blik. Want wij geloven op grond van de Bijbel dat het God altijd vooral te doen is om zijn volk. En dat betekent zijn oude volk Israël, dat nog steeds het deksel op het aangezicht heeft grotendeels, maar natuurlijk ook de christenen in al die landen. Als wij naar Japan kijken en naar de dingen die daar gebeuren, is de eerste vraag, wat betekent dit voor de weinige christenen die daar zijn? Hoe hebben die dit doorstaan? En wat voor nieuwe kansen geeft dit aan de gelovigen daar? Wat is de uitdaging die voor hen hierin gelegen is? Zo kijkt God naar de geschiedenis. En wij ook. Geen gemeente kan zich permitteren om Israël buiten beschouwing te laten, alsof Israël er niet meer toe doet. De 12 poorten van de gemeente zijn alle 12 gericht op Israël. En dat is een belangrijk aspect, zowel theologisch, maar ook heel praktisch. Maar de fundamenten, dat is weer heel wat anders. We lezen in vers 14 over de muur van de stad en de 12 fundamenten. En daarop zijn de namen van de 12 apostelen van het land. Dat vind ik ook een goede vraag. Om aan een gemeente te stellen. Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die je kunt voorhouden aan een gemeente als criterium. En ik zou willen zeggen, wat is jullie fundament? Is jullie fundament, zoals we dat lezen in Handelingen 2, van die eerste gemeente. Ze bleven volharden, en dan staat er als eerste, in de leer van de apostelen. Dat is niet leer in de zin zoals nu, orthodoxie. Ik las van de week een prachtige uitspraak over de orthodoxie. Hij zei, dat zijn mensen die zijn van kaft tot kaft in leer gebonden. Zo dacht ik dat. Diep, moet je even over nadenken. Van kaft tot kaft in leer gebonden. Dat wil zeggen, de ware leer kan ook zo voorop staan dat het alleen nog maar holle, dode orthodoxie wordt. Die niet meer werkelijk leeft in de harten. Dat heeft niks te betekenen. Nou ja, niks. Het is tenminste iets, maar het is niet veel. Dat is ook niet wat daar staat. Ze bleven volharden in het onderwijs van de apostelen. Dat wil niet zeggen dat zij dus bleven volharden in de apostolische geloofsbelijdenis. Hoe mooi die ook is en hoe belangrijk het is, ook als praktisch criterium om orthodoxie aan af te meten. Maar het gaat daar om het onderwijs. En het onderwijs van de apostelen was altijd levend en krachtig. En altijd gericht op de praktijk. Het zou de moeite waard zijn om die 12 artikelen des geloofs vanuit de apostolische geloofsbelijdenis bestaat eens door te nemen en dan bij elk van die 12 artikelen te vragen, zo, en wat betekent dat nou voor jou in jouw leven? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Prachtig, wat betekent dat voor jou? Wat doet het met jou in jouw dagelijks leven? Als je daar geen antwoord op kan geven, ben je ook jij van kaft tot kaft in leer gebonden, maar je schiet er geen fluit mee op. En zo kun je dat bij elk van die artikelen vragen. Leer moet leven, het is leer en leven. De leer moet beslag leggen op je hart. Gebouwd op het fundament van de apostel. Nou kan het natuurlijk ook doorschieten naar de andere kant, dat zie ik wel eens in evangelische kring. Dan wordt het vooral een gevoelsmatige aangelegenheid, dan gaat het alleen nog maar om ervaringen. En de leer raakt dan aardig achterop. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, dat is doorschieten naar het andere uiterste. Van een dode orthodoxie schiet je door naar, ja, soms lijkt het wel helemaal geen orthodoxie. Dan kan er allerlei wind van leer binnendringen, waarmee er ook geen levende geestelijke realiteit is. Het woord zonder de geest leidt tot dit soort dode orthodoxie. Maar de geest zonder het woord, dat leidt tot dweperij. Beide is fout. Het is de balans van woord en geest. En sommige gemeenschappen die zouden best wat meer van de geest kunnen gebruiken. Daar zou je wel eens flink in willen blazen. Of God willen bidden dat hij daar het flink in blaast. En anderen, daar zou je wel eens een injectie van het woord in willen doen. En zeggen, wat betekent dat eigenlijk toch voor jullie? De bestudering van het woord, want dat is de basis voor alles wat jullie doen. En het leven bij ervaringen is levensgevaarlijk. Als je niet meer die ervaringen kunt toetsen aan het woord. Dus fundament van de apostel, ja alsjeblieft, maar dan als een levende zaak van het hart. En niet als alleen maar een uitwendig gebeuren waaraan we elkaar de maat kunnen nemen. staat heel treffend hier in vers 22, we slaan een stukje over. Een tempel zag ik in haar niet, want de Heer God de Almachtige is haar tempel en het Lam. En even verder, de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. Waar het hier om gaat is, God en het Lam zijn voldoende. Dat is ook een leuke manier om naar gemeenten te kijken. Of ze nou reformatorisch of evangelisch zijn, dat maakt allemaal niks. Of katholiek, maakt allemaal niks uit. Waar het om gaat is dit. Wat hebben ze allemaal nodig om zichzelf overeind te houden? En wat niet God of het Lam is. Hoe meer God en het Lam feitelijk, dus niet in de officiële orthodoxie of in de prediking, op de achtergrond verdwijnen, des te meer moeten dan in de plaats komen om die leemte op te vullen. Dat is surrogaat. Dat kan zijn, inderdaad die orthodoxie waar ik het over had. Dan wordt de leer ook steeds groter. Ik herinner me een jongen uit, of een meisje, ik weet niet meer wat dat was, uit deze gemeente die zich wilde aanmelden bij de Driestar in Gouda. En dan zei ze, ja, je kan hier wel komen studeren. Die wilde gewoon naar de PABO, maar dan moet je eerst wel de formulieren van enigheid. Natuurlijk moet je ondertekenen. Nou, ze geef ze me even hier, dan kijk ik ze even door en dan teken ik wel. Toen kwamen ze met zo'n boekwerk aanzetten. En hij schrok zich na. Hij dacht, mens, had nooit geweten. Ik denk dat hier ook wel in deze zaal mensen zitten die nog nooit die formulieren van binnen hebben gezien. Nou, ik vind ze ook wel erg dik hoor. Volgens mij staat er veel te veel in. Ik herinner me een van de leiders van de PKN, die zei, waarom komen jullie toch niet allemaal naar gewoon de protestantse kerk in Nederland? Ik zeg, strak plan, zei ik tegen hem. Moet je eerst maar eens beginnen met die formulieren een beetje dunner te maken. Er staat veel te veel in. Waar een heleboel christenen niet zo happy mee zijn en waar je ook best van mening over mag verschillen. Breng het nou eens terug tot de essentie waar het om gaat. 12 artikelen des geloofs, dat moet toch genoeg zijn? Ja, dat was natuurlijk een beetje moeilijk. Er staat gewoon te veel in. En hoe meer erin staat, hoe meer je echt ware christenen op een afstand houdt die over allerlei details anders denken. Dan zie je dus dat God en dat het Lam niet meer voldoende zijn. Je hebt een soort leerstellig theologische basis nodig om je orthodoxie overeind te houden. En in andere gevallen kan dat zijn dat het in de vorm van wetticisme gebeurt. Ik heb het hier ook wel eens gezegd, hoe minder geestelijke substantie, hoe meer uitwendige regels en geboden. Die innerlijke leegte moeten maskeren, moeten verhullen. Alles wat erbij komt, betekent God en het Lam zijn in feite voor ons niet voldoende. Ik wil er helemaal niet naïef over doen. Er zijn regels nodig. En je moet met elkaar weten, wat is de rechte leer van de schrift? Prima. Maar je kunt het ook zwaar overdrijven. En bij een ander kun je weer niet binnenkomen als je niet de juiste ervaringen hebt gehad. Als je niet dit of dat hebt beleefd. Als je niet in tongen spreekt, of als je niet zus, of als je niet zo. Dan word je weer opgeknoopt, als je het even kan. Maar dan word je afgemeten naar bepaalde ervaringen die je gehad moet hebben. We hebben allemaal onze eigen zwakke plek. Of je bent niet op de goede manier gedoopt, of niet met genoeg water. Hoe ik durf al bijna niet meer te zeggen, want je krijgt dan altijd commentaar. Van de week sprak ik ergens, ja, dat was van de afgelopen week, over Romeinen 14... Koninkrijk God is niet eten en drinken. Ik zeg, nou vandaag is ons probleem niet zozeer wat mogen we eten en drinken. Ik zeg, maar allerlei andere zaken waar we ruzie over maken. En bijna nooit noem ik voorbeelden, want je krijgt er altijd meteen gemier mee. Want er zijn altijd mensen, net als toen destijds in Rome, voor wie nou juist dat voorbeeld dat je noemt, waarvan je denkt dat is redelijk onschuldig, daar krijg je dan meteen moeilijkheden mee, want er blijkt dan zomaar iemand in de zaal te zijn die er vreselijk aanstoot aan neemt. Exact zoals dat in die gemeente in Rome gebeurt. Daar ging het dan over wat je mag eten en drinken en vandaag over andere dingen. En ik dacht, kom, ik ga toch weer eens wagen. En ik noemde een concreet voorbeeld. Ik dacht, nou, daar kan ik geen buil aan vallen. En ik noemde dat en onmiddellijk schoot er iemand overeind in de zaal met fonkelende ogen. Ik denk, oh, nou, dat is dan weer een les, doe maar niet weer. Wij kunnen ons zo druk maken over dingen van secundair of tertiair belang. En soms lijkt het wel alsof we onze identiteit daarin vinden. En dat kan voor jou persoonlijk zo zijn en dat kan ook gebeuren als gemeente, als geheel. Dan zoek je je identiteit. Vroeger was dat veel sterker natuurlijk. Toen zochten we allemaal onze identiteit in die dingen die wij hadden en die ze elders niet hadden. En vaak moesten we ontdekken dat dat nou juist dingen waren die ook twijfelachtig waren. Het was niet zomaar dat wij die alleen hadden. Misschien was dat wel omdat alle anderen zagen dat dat ook niet klopte. Dus nu zijn we veel meer gericht op wat voor ons christenen gezamenlijk belangrijk is. We zoeken onze identiteit veel meer in onze overeenkomsten dan in onze verschillen. Wat een gezegende ontwikkeling is dat. Maar ik kom nog steeds mensen tegen die met shibboleths rondlopen. Kent u die Bijbelse uitdrukkingen? Met dingen die voor hen vreselijk belangrijk zijn. Terwijl ze helemaal niet van belang zijn om te vragen, bent u wel een christen, ja of nee? Het zijn stokpaardjes. En hoe meer van die stokpaardjes, ik zeg het opnieuw, ik zeg het in liefde hoop ik, ik bedoel u niet te kwetsen, maar hoe meer van die stokpaardjes, hoe meer gebrek aan geestelijke substantie. Als God en het Lam alles voor ons zijn, zoals dat hier straks het geval is in Nieuw-Jeruzalem, heb je al dat soort stokpaardjes, waarmee je je eigen identiteit overeind moet houden, niet meer nodig. Maar ook vanavond ben ik weer te laf om voorbeelden te noemen. Op gevaar of dat iemand opstaat en zegt, dat is helemaal niet van secundair belang. Nou, ik heb 10 van die voorbeelden genoemd. In die 2 boekjes, weet u wel, de 5 olifanten in de porseleinkast. En dat is nu opgevolgd door een boekje dat heet 5 nijlpaarden in het kippenhok. Ik kan het ook niet helpen. Jawel, kan het wel helpen, ik heb het zelf bedacht. Dat zijn 10 onderwerpen samen, 10 onderwerpen waar christenen ontzettend veel ruzie over maken. Ik wist wat er zou gaan gebeuren. En dat is in de boekbesprekingen, krijg je protesten van mensen die zeggen die onderwerpen zijn wel degelijk belangrijk. En alleen 1 van die 2, ik begrijp, schrijven elke keer 2, soms 3 standpunten. Ik geef geen eigen meningen erin. Maar het loutere feit dat ik sommige standpunten überhaupt noem, dat ik die een podium geef, dat is al verschrikkelijk. En die recensenten bewijzen naar mijn bescheiden mening daarmee dat ze precies dat boekje nodig hebben. Want voor zulke mensen heb ik die boekjes geschreven. We maken ons nog steeds vreselijk druk. En ik ben er steeds meer in mijn ziel van overtuigd. Dit is gebrek aan innerlijke geestelijke instantie, van substantie. Van het nieuwe Jeruzalem, die heeft al niets meer nodig. Want ze hebben God en het Lam, dat is alles. Dat is voldoende. Het is grote verschil tussen Philadelphia en Laodicea. Die 2 gemeenten in Openbaring 3. Laodicea heeft alles. Alles wat je je bij een ideale gemeente kunt voorstellen, behalve Christus. Die staat buiten de deur. Hij klopt nog wel, hij heeft ze nog niet meteen helemaal opgegeven, maar hij staat wel buiten. Philadelphia heeft niets. Ze hebben kleine kracht. Het is zwak en het is nietig, maar ze hebben Christus. Philadelphia heeft niets, behalve Christus. Laodicea heeft alles, behalve Christus. In het nieuwe Jeruzalem is God en het Lam alles wat die stad nodig heeft. En daarnaast niets. Niets wat ook maar enigszins de plaats zou kunnen innemen die alleen aan God en aan Christus toekomt. Het nieuwe Jeruzalem, dat is zeer belangrijk, is een getuigenis voor alle volkeren. We hebben dat gelezen in vers 24. De naties zullen door haar licht wandelen. En ook in het volgende hoofdstukken, daar is het geboomte van het leven die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. Elke gemeente moet zich afvragen hoe relevant zijn wij in de buurt waar we staan. Wat gaat er van ons uit naar onze buren? Je kunt wel zendingsprojecten steunen in Afrika of in Azië of in Zuid-Amerika. Maar de eerste vraag is, wat betekenen wij voor onze buurt? Zijn wij een licht in onze omgeving? Hoe spreken de mensen over ons? Ik heb u wel eens dat beruchte voorbeeld verteld dat ik mij, anders vertel ik het voor de 2e keer, zo niet zo erg. Ik had me 1 keer vergist. Ik moest aan de ene kant van de straat zijn in een gemeente, maar daar tegenover stond ook een kerkgebouw. Heb ik dat wel eens verteld, Angela? Maar ze hebben het nog niet allemaal gehoord. Ze hebben niet zo geheugen als jij. En ik kwam aan de andere kant in de verkeerde gemeente terecht. Er was niemand die mij aansprak, niemand die mij zag staan. De mensen keken dwars om me heen. Ik heb nog nooit zo'n luguber gevoel gehad. Ze keken dwars door me heen. En er was een gedoe en een gedraaf. En liepen heel veel mensen. Niemand. Totaal geen oog voor iemand die vreemd is en daar zo'n gemeente binnenstapt. Dat mag gewoon. Dat mag niet. En nou was ik iemand die zich gewoon vergist had en ik stapte de deur weer uit en ik ging naar de overkant. En daar werd ik met alle egaars ontvangen, maar dat is ook niet logisch, verwachtte mij ook. Maar ik dacht, dan zal er eens een keer iemand uit de buurt alles wat in hem is aan schuchterheid overwonnen hebben. En ik denk, ik ga daar eens een keer kijken. En hij staat daar in het halletje en hij kijkt verloren rond. Er is niemand die zich om mij bekommert. Nou weet ik het weer. We hebben het eerder besproken in deze serie. Toen het ging over de hartelijkheid naar mensen die bij ons op bezoek komen. En die vreemd zijn. Hoe gaan we ze ontvangen? En dat is van Nieuw Jeruzalem zo prachtig. De volkeren zullen bij haar licht wandelen. Ze is een getuigenis in deze wereld. Je weet hoe moeilijk dat is. Vroeger speelden de kerken een grote rol in alles wat er gebeurde in ons land. De politiek zou nooit iets ondernemen wat op enigszins op het terrein van de kerken lag zonder de mening van de kerken te vragen. Vandaag en de dag is dat nauwelijks nog aan de orde. Er zijn zelfs politieke stromingen die dat principieel verwerpen met dat valse argument van de scheiding tussen kerk en staat. U weet dat het is natuurlijk een algemeen probleem. Stel je voor dat er een discussie is op de televisie, en dan niet van de EO of van KRO of NCRV, maar er is een discussie op de televisie over abortus. Dat is nog een ander thema. En daar zit een bekende televisiepersoonlijkheid en daar zit een voetbalster. En daar zit een popster en daar zit er nog een heel stel van mensen en er zit ook een dominee tussen. Het gemiddelde publiek weet al die meningen zijn interessant, want ieder mens heeft over alles een mening. En je mag zelfs als je verstand hebt van voetballen, heb je ook verstand van allerlei andere zaken. De enige waarvan iedereen bijvoorbeeld weet dat die mening totaal irrelevant is, is die van die dominee. Dat is de beleving van de mens. Dat is de enige die niet interessant is. Want die man, ja, die bevooroordeelt. Daar kun je niet naar luisteren natuurlijk. Die heeft zijn mening al klaar. Maar de popster en de filmster en al die andere dwaalsterren, die hebben natuurlijk een mening die voor ons wel degelijk relevant is. Wat die ervan vindt. Want verstand van voetballen, dat geeft een geweldige voorsprong. Dat is de kerk in de praktijk geworden. En dat is niet alleen maar onze schuld, maar dat is natuurlijk ook onze schuld. Ons, vooral omdat we met zoveel verschillende stemmen spreken. Net als Europa, die kunt ook nooit ergens over eens worden met 27 landen. En zo is het in Nederland ook. Wat is de mening van de kerk? Met 200 denominaties. Is natuurlijk ook moeilijk. Dan kun je wel zeggen, heerlijk, straks in de toekomst zal het allemaal anders zijn. Dan zullen we geweldige getuigenissen hebben, maar daar hebben we niks aan. De vraag is, hoe kunnen we het nou waarmaken? Hoe kunnen we vandaag in de samenleving nog relevant zijn? Dan begin dan maar eens met je eigen gemeente en vraag je maar eens af, wat kunnen wij betekenen voor de buurt waarin wij wonen? Hoe krijgen we die mensen eens een keer over de drempel om eens bij ons een kijkje te komen nemen? En hoe laag is die drempel? Hoe thuis zullen ze zich bij ons kunnen voelen? Natuurlijk zal het vreemd zijn voor ze. Ze hoeven zich niet meteen thuis te voelen, dat is onzin. Ze komen bij een kerk binnen. Het zal best vreemd zijn, maar hoe hartelijk worden ze daar verwelkomd? En met hoeveel zorg worden ze daar omgeven? Het Nieuwe Jeruzalem is getuigenis voor de volken. En de bladeren die daar worden voortgebracht zijn tot genezing van de natieën. Wat heerlijk. Vers 9. Punt 9 bedoel ik. U bent al lang de tel kwijt, maar dat geeft niet. In vers 27. Geenszins zal in haar iets onrein, onheiligs binnengaan. Nog wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het land. Een van de kenmerken van de ware kerk in de Nederlandse geloofsbelijdenis is de handhaving van de tucht. Nou, er zijn talloze gemeenten waar je dat woord niet eens meer durft te noemen. Tucht, dat klinkt al zo verschrikkelijk. Tuchtcolleges, die heb je ook als doktoren helemaal in de fout zijn gegaan. Tuchtcolleges. Ik zou een heleboel onderwerpen kunnen opnoemen, waar bijna de voorgangers in de gemeente al bijna niet meer naar durven vragen of een punt van durven maken. Welke dominee durft nog te vragen, welke voorganger in de evangelische gemeente durft nog te vragen als die een stelletje gaan trouwen of ze voor die tijd al naar bed met elkaar zijn geweest. Hij is veel te bang dat ze zullen zeggen dat dat inderdaad het geval is en dat hij dan niet meer weet wat hij moet doen. Of het huwelijk dan nog wel kan doorgaan. En dat is nou maar één voorbeeld. En ik wil ook niet alleen maar voorbeelden noemen op het terrein van de seksuele moraal, want het lijkt net alsof alle zonden daar altijd vooral op dat terrein liggen, maar dat is ook helemaal niet zo. Vroeger moesten mensen die in dat opzicht in de fout gingen voor in de kerk hun zonde beleiden. Maar dat had altijd met dat terrein te maken. Heb je ooit gehoord dat een hebzuchtige voor in de gemeente zijn zonde moest beleiden over zijn hebzucht? Terwijl dat minstens zo'n groot kwaad is. En zo zouden er een heleboel andere voorbeelden durven te zijn. De kerk, de gemeente, zou nog steeds de enige plaats moeten zijn waar... Natuurlijk, we zijn zondige mensen van onszelf. Maar waar de onreinheid niet getolereerd wordt. Waar die wel kan opkomen, opduiken. Maar waar de onreinheid niet wordt geaccepteerd. Een plek die er is tot eer van God. Een heilige plaats. Wij zijn geroepen, net als Israël, om een heilige natie te zijn. En we moeten ophouden met onze lafheid om het kwaad geen kwaad meer te durven noemen. Maar we moeten ook niet altijd prediken tegen de zonde, dat is weer het andere uiterste, dat is weer negatief. Maar je moet ook niet alles accepteren. Nou, dat is een beetje het laatste, een beetje een negatief punt. Maar als je het allemaal op een rijtje zet, wat is de gemeente dan een mooi iets? Wat is het een prachtige uitvinding van God? Een van de allerbelangrijkste. Het project van de gemeente in de wereldgeschiedenis is een van de mooiste projecten van God. Er zijn er meer, maar dit is een van de mooiste projecten. En alsjeblieft, dat is mijn slotopmerking, dat is een herhaling. Maak niet de fout dat je zegt, ach, dat is allemaal voor de toekomst. En nu is het allemaal maar tobben geblazen. Nee, dat is een miskenning van de kracht van de Heilige Geest. Al deze 10 punten die ik genoemd heb, al heb ik ze niet allemaal genummerd. Al die 10 punten die ik genoemd heb, kunnen in principe nu al geestelijke werkelijkheid worden. Door de kracht van de Heilige Geest. En het ligt aan u en mij. Niet alleen maar aan onze voorgangers, maar aan ons allemaal samen. Dat iets daarvan mag werkelijkheid worden. Dat is een zegen voor onszelf. Het is een zegen voor mensen in deze wereld die daarnaar zouden moeten, die daarnaar snakken. En het is vooral een eer van God, eer aan God, zo gemeente te mogen zijn in deze wereld. We hebben 8 avonden daarover gesproken. Het zijn heel veel ideale dingen die naar voren zijn gekomen. U weet hoe het met idealen gaat. Je kunt er wel over praten, maar ze praktisch waarmaken, dat is een heel andere zaak. Ik hoop dat het ons gegeven mag zijn door de kracht van de Heilige Geest. Als wij maar willen, als wij ons er maar voor willen inzetten, dat iets van deze dingen geestelijk werkelijkheid mogen worden in ons midden. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, u bent de God van de gemeente, want het is de gemeente van God. En het lam is haar licht en de geest is haar kracht. Wat zouden we zijn zonder uw Vader, Zoon, Heilige Geest. En zo vaak gedragen we ons alsof u er inderdaad niet bij hoort. Dat beleiden we wel, maar we doen het in eigen kracht. En dan vallen we van de ene fout in de andere. En we verexcuseren ons ook nog daarvoor. Wij bidden u drie ene God. Laat uw tegenwoordigheid, uw glans en uw heerlijkheid meer realiteit mogen worden. In de vele verschillende kerken en gemeenschappen en gemeenten die wij hier met elkaar vertegenwoordigen. Laat ons niet denken dat wij als individuele personen daaraan weinig of niets kunnen doen. Laten we niet alles neerleggen bij onze geestelijke leiders. Heere God, geef ons genade. Dat het verlangen in onze zielen gevoed mag worden. Om gemeente te zijn zoals u het bedoelt. Gemeente tot eer van u, maar ook gemeente die van betekenis zijn in hun omgeving. Die iets betekenen voor deze wereld. Een getuigenis vormen naar mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. We willen niet alleen maar uitzien naar de toekomst, hoe heerlijk die ook zal zijn. We kunnen niet wachten totdat dat nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel. Maar Heere God, we willen nu al iets van die glans en heerlijkheid waarnemen. En het kan. Door de kracht van uw geest. U hebt er alles voor gegeven wat daarvoor nodig is. Wek opnieuw dat verlangen in onze harten. Bewaar ons ervoor dat we genoegen zouden nemen met de zwakke toestand van het christelijk volk in dit land. Maar dat onze harten zich mogen uitstrekken naar echte vernieuwing en opwekking en doorbraak. Heere, laat het werkelijkheid mogen worden. Laten we nog, als we overal in de derde wereldlanden, in de niet-westerse wereld, opwekking en doorbraak en vernieuwing zien, laten een paar van de druppels van die regenbuien die daar neerkomen, ook nog bij ons mogen neervallen. Tot onze zegen. Zegen uw kerk in dit land. In allerlei kleuren en vormen en gedaanten. Maak haar sterker dan ze is. Laat haar licht zijn in deze wereld. Verheerlijk uw naam in ons. We danken u voor deze avonden dat we bij elkaar mochten zijn. We bevelen ons bij u aan als we elkaar nu enkele maanden niet zien in deze setting. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, geef ons genade om ook in het volgend seizoen hier weer bij elkaar te komen. Heere God, verheerlijk uw naam in elk van ons. Amen.